De schriftlezing voor deze middag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen, ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
Gemeente, het tekstwoord dat zal dienen in deze voorbereidingsdienst voor het heilig avondmaal vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 16 en daarvan de versen 8 tot en met 11. Waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Woorden die de Heer Jezus in zijn afscheidsredenen tot zijn discipelen voor zijn lijden en sterven gesproken heeft hij ze willen voorbereiden. Hij had hen aangekondigd dat hij zou lijden en sterven. Dat hij zou overgeleverd worden in de handen van moordenaren en zondaren. Er zou dus zware en moeilijke tijden voor hen aanbreken. Waar ze niet op gerekend hadden en wat ze niet verwacht hadden. En wat hen zou overvallen. Maar niet alleen de dingen die aanstaande waren. Hij stond hier nog voor zijn lijden en sterven. Maar straks zouden ze ook uitgezonden worden in deze wereld. Als oog- en oorgetuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus zouden ze het evangelie van Gods genade verkondigen, beginnende in Jeruzalem, en in Samaria en in Galilea tot aan de einde der aarde. Straks zullen ze uitgezonden worden in deze wereld om het evangelie des kruises te verkondigen. En dat zou geen gemakkelijke taak zijn. Een wereld die niet stond te wachten op de boodschap van het evangelie. Een wereld die hen niet verwelkomde om naar hun boodschap te luisteren, maar we weten het, en de Heer Jezus heeft het hen voorgehouden, dat ze vervolgd zouden worden en dat ze in de gevangenis geworpen zouden worden. En de uren zal zelfs komen dat een iegelijk die hen doden zal meeën goden hun diensten bewijzen. Als schapen worden zij straks te midden van de wolven uitgezonden. En deze afscheidswoorden hebben de discipelen diep getroffen. Ze zijn ontroerd en bedroefd over zijn heengaan en moeten bovendien zich heel erg machteloos en hulpeloos gevoeld hebben om die zware taak van het getuigen te kunnen volbrengen. Zij die zo lange tijd in zijn tegenwoordigheid verkeerd hebben en zijn woorden gehoord en zijn tekenen gezien hebben, moeten er niet aan denken dat ze hem straks moeten missen en dat hij van hen is heen gegaan. Ze zijn ontroerd en bedroefd over zijn heengaan, maar ook hoe zullen ze straks die taak kunnen volbrengen. Nu nog kunnen ze met hun vragen en noden tot hun meester gaan. En ze werden liefelijk onderwezen. Maar dan staan ze er zelf voor. En daarom vertroost en bemoedigt de Heer Jezus zijn discipelen: ik zal u geen wezen laten. Maar als ik zal heen gegaan zijn, dan zal ik de trooster zenden. En die zal u in al de waarheid leiden. Die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. O, je gaat niet alleen de wereld in, maar ik geef je mijn geest mee. En die zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En zo zegt hij ook tot hen de woorden van onze tekst. En wanneer die gekomen zal zijn, die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We willen in deze voorbereiding op het heilige avondmaal en met elkaar spreken over de overtuigende werking van de Heilige Geest. We letten op drie gedachten dan, zoals de tekst ons aangeeft, op zonde, gerechtigheid en oordeel. De overtuigende werking van de Heilige Geest, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het is juist troost voor de discipelen. Ze zullen aanstoots uitgezonden worden met de boodschap van hun zender. Maar wat zullen zij zwakke, nietige mensjes in deze grote wereld uitrichten? Wat zullen ze met hun getuigenis in deze boze wereld tot stand brengen? Ze hebben het aan hun meester gezien. Heeft enkele jaren op aarde rondgewandeld. Heeft het evangelie van het koninkrijk verkondigd onder betoning van geest en kracht. Wie kon er spreken zoals hij sprak? Wie kon ogen openen zoals hij ze opende? Hij was machtig in woorden en werken. En als ze hem al tegenstonden, als ze hem al zochten te doden, hoe zou het dan met zijn volgelingen wel niet gaan? Maar zegt de Heer, uw prediking zal gepaard gaan met de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest. Nu zal straks die geest door het getuigenis van de apostelen rukken en trekken aan de muren van deze wereld. Door het werk van de Heilige Geest worden overal bressen geslagen en gaten toegebracht in de harten van mensen. Dat eenvoudige werk van de apostelen, die als weerloze schapen gezonden worden te midden van wolven, zal een omvangrijke uitwerking hebben. Er zal een golf van beweging gezien worden onder de volken en in de landen. Overal waar het evangelie gepredikt wordt, zal de overredende en overtuigende kracht van de Heilige Geest bemerkt worden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De wereld, dat is die godenvijandige wereld. Die wereld die door God geschapen was, maar die van God is afgevallen, en waarin godenvijandige krachten en machten werken. Het is die wereld waarvan de psalmdichter zingt: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de heren en zijn gezalfden, en ze roepen uit: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat nu die wereld, die godenvijandige wereld, moeten de discipelen in. En straks staan ze zonder de lichamelijke tegenwoordigheid van hun meester, en zullen zij het werk moeten doen. Het lijkt een hopeloze zaak. Hoe kunnen ze die wereld overtuigen? Geen nood. Zij hoeven het ook niet te doen. Maar hij doet het. De Heilige Geest. En van die wereld maken wij ook deel uit. Ook de avondmaalganger. Ja, maar zult u zeggen, u wilt ons dit toch niet op één lijn stellen en met deze boze wereld? Wij behoren toch tot het verbondsvolk. We zijn gedoopt. We dragen het teken en zegel van Gods verbond aan ons voorhoofd. De Heer heeft zijn verbond in deze wereld gesteld, en het is een voorrecht om daartoe te behoren. In zijn genadig handelen heeft hij ons nog afgezonderd van de wereld. En het is een voorrecht dat we gedoopt zijn, jongens en meisjes. Denk je er wel eens aan dat je het teken en zegel van Gods verbond aan je voorhoofd draagt? Het merk en veldteken van koning Jezus. Je behoort jezelf niet toe, maar je behoort de Heere toe. Hij heeft recht op je. Hij heeft je apart gezet. Niet om je te beknotten in je vrijheid. Niet om je allerlei lasten op te leggen die zwaar zijn om te dragen. Maar hij zoekt je behoud. Hij zoekt je zalig te maken. Hij zoekt je in te winnen voor dat koninkrijk der hemelen. Gemeente, maar daarmee zijn de verschillen nog niet weg. Ach, wezenlijk is er niets veranderd. Het is ons van onschatbare waarde wanneer de beloften betekend en verzegeld zijn door de doop. Maar dat wil niet zeggen een stapje voor hebben. Of dat we gemakkelijker zalig kunnen worden. Of dat we eigenlijk wel, als we nu maar netjes leven, aan de eisen van Gods heilige wet voldoen. Nee, gemeente, tot die wereld behoren wij ook. Zolang wij zonder God en zonder Christus voortleven. En in die wereld waar geen plaats is voor Christus en zijn genade, dan kunnen we godsdienstig zijn, dan kunnen we een rechtzinnige prediking voorstaan, dan kunnen we allerlei voortreffelijkheden vertonen. Maar zolang we aan deze Christus voorbij gaan, en dat is het eigenlijke punt, leven we nog voor onszelf en liggen we nog in de zonde. en gaan we nog de weg naar het verderf. Petrus zegt het. En u heeft hem medelevend gemaakt, daar geen dood waard in de zonde en de misdaden in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht en lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke wij ook alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheid onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Ook wij waren van nature kinderen des torens. En zo tekent de Heere de wereld. Ik ben niet beter dan mijn onkerkelijke buurman en mijn ongelovige collega. Een kerkmens wordt niet anders bekeerd dan een wereldling. En op die wereld werkt nu de Heilige Geest in. En wie zal dat hart nou veranderen van die jongen, van dat meisje, van die ouderen? Oh, dat kan een dominee niet. Dan zou die nog zo zijn best doen. En dan zou die begiftigd zijn met gaven en talenten. Een mens kan dat hart van een ander niet veranderen. Maar de Heere kan het wel. En daar gebruikt u ook de dienst der prediking voor. En zo kan het gebeuren dat een woord vasthaakt in een hart. Het wordt zomaar even in de preek gezegd of een regel uit de psalmen. We zingen er mee en toch, die regel die haakt in ons hart. En als je straks naar huis gaat, dan denk je nog eens over die regel na. En als je vanavond op bed ligt, dan denk je, wat zei die dominee nou ook alweer en wat betekent dat nou? En dan gaat dat zaad dat in je hart gestrooid is, dat gaat ontkiemen. Dat gaat daar wortels schieten en vruchten dragen. Dan komt er iets in beweging in je ziel. Nou, dat is nu het werk van de Heilige Geest. Een troost voor een dominee. We zouden soms ook zo graag het werk van de Heilige Geest willen doen. Het is maar gelukkig dat de Heer dat aan zichzelf heeft gehouden. Want ik denk dat we het glad verkeerd zouden doen. Dat we de verkeerde eruit zouden halen. En die de Heer verkoren heeft, zouden voorbij gaan. Nee, ik hoef het niet te doen. Ik moet alleen trouw mijn taak verrichten. Het zaad strooien en de wasdom overlaten aan de Heere. En dan mag ik het weten. En dat het woord niet ledig zal wederkeren. Maar dat het zal doen al wat hem behaagt. En dan zal het voor de ene reuken des levens ten leven zijn. Maar de anderen een reuken des doods ten dode. De geest breekt door. Slaat bressen in de muren. En zo is het ook voor u en mij. Ik hoef u niet te overtuigen van zonde. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt. Er staat niet, deze gekomen zijnde zal de wereld aanklagen. Of zal de wereld beschuldigen. Of zal de wereld in staat van beschuldiging stellen. Ik kan het iemand aanzeggen. Maar dan wordt die aanklacht nog niet altijd overgenomen. Ik kan iemand beschuldigen. Maar dat iemand die beschuldiging achter zich wegwerpt. Maar overtuigen, dat is een stapje verder. Overtuigen is innerlijk in het hart het bewijs leveren dat we zondaren zijn. Iemand er persoonlijk van overtuigen, zodat hij er niet meer onderuit kan. Zodat het persoonlijk in zijn hart zit. Overtuigen sluit niet in dat de wereld zich overgewonnen geeft. Maar het betekent wel dat de zaken waarover het gaat zo in het licht gesteld worden dat de wereld het straks zal moeten erkennen, het was waar. Het was de waarheid. En hij, die geest overtuigt van zonde. De Heer Jezus spreekt hier van zonde in het enkelvoud. Hij heeft het niet over allerlei afzonderlijke zonden die zich uiten in gedachten, woorden en werken. Nee, de Heilige Geest zegt niet alleen dat er zonde is. Dat kunnen we allemaal zo vrijblijvend herkennen. Die belijdenis doet geen pijn. En alle zoals we hier zijn, zullen het daarmee eens zijn, zullen dat toestemmen. Gemeente, maar als de Heilige Geest mij overtuigt, dan beleid ik niet dat ik zonde doe, maar dat ik zonde ben. Tot in het diepst van mijn bestaan, daar ligt de oorzaak. Die vuile bron van wanbedrijven, waar al die ongerechtigheid uit opborrelt. Gemeente, we zijn zo gauw geneigd om een optelsom van zonde te maken en daaruit te concluderen dat we zondaren zijn. Maar de Heilige Geest werpt er vanmiddag een ander licht over. Hij verklaart hier zijn eigen werk, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Mijn grootste zonde is niet dat ik steel en dat ik lieg en dat ik vloek en dat ik huwelijksontrouw ben, oh, dat is ook erg. Dat zijn verschrikkelijke zonden, de God bewaren en behoeden ons ervoor. Maar bij het licht van Gods geest leert hij zich schuldig kennen. Maar het ergste is waar we ons aan kunnen bezondigen is dat we God niet in gedachten mishouden. Dat we Gods woord niet geloven. Dat we dat woord naast ons neerleggen, dat ongeloof. Gemeente, dat ziels, dat God onterende en dat ziels verwoestende ongeloof de gruwelijkste zonde van een mensenleven is, de zonde van het ongeloof. En gemeente, als de Heilige Geest het zwaard des geestes gebruikt, we zien dat op de Pinksterdag. Als daar velen horen, de prediker Petrus op de Pinksterdag, en dat hij het ronduit en rechtuit zegt: deze Jezus hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende. Dan doet de Heilige Geest dat overtuigende werk in de harten van alle die het horen. Dan worden maskers afgerukt en worden ze in hun ware gedaante getoond. Dan gaan die hoorders op de Tempelberg te Jeruzalem zien wat ze nog nooit gezien hebben. En dan gaan ze bemerken wat ze nog nooit bemerkt hebben. Dan worden ze verslagen in het hart en ze roepen uit: mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Dan heeft de pijl getroffen. Dan wordt heel hun schijnvroomheid en schijnheiligheid aan flarden gescheurd. En dan leren ze zich in hun ware gedaante voor God kennen. Een ernstige daad, een ernstige zonde is er niet denkbaar dat we het woord van God niet geloven, dat we het bloed des verbonds onrein achten. Wee degene die op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Heb u die zonde al ontdekt in uw leven, gemeente? Ach, dat u zo uw eigen gedachten, uw eigen visie hebt op de dingen. En dat het woord toch eigenlijk maar op de achtergrond komt. Er staat volgende week zondag de tafel des Heren aangericht. En wat erg als u daar niet aan kunt komen. Wat stelt u dat in uw schuld, wanneer u nog in onbekeerlijkheid voortleeft? Wat Wat erg als je het zo gemakkelijk zonder en buiten Christus kunt stellen. Als u de nodiging afslaat. De gedachte leeft nog wel eens. Als ik niet aanga, dan bezondig ik me niet. Daar spreek je ook wat mee uit, gemeente. De avondmaalgang, dat is een belijdenis. De belijdenis van iemand, ik lig midden in de zonde. Ik heb een hulp, vergeving nodig. Het komt zichtbaar openbaar, maar als je blijft zitten, dan betuig je daarmee, dan spreek je daarmee af uit dat je dat bloed van Christus niet nodig hebt. Ach, dat dat nou eens de nood van uw leven werd. Dat u daarvoor nou eens in de schuld voor God kwam. Wat bedroeft u de Heere ermee? U vermeert daarmee dagelijks uw schuld. Dat is uw zonde, dat ge niet in hem gelooft. Hij heeft het liefste wat hij had gegeven. En we gaan eraan voorbij. Maar waar dat nu schuld geworden is. Dat we de Heere zo lang hebben laten wachten. En dat we al die roepstemmen op al die nodigingen geen acht geslagen hebben. Waar het nu schuld wordt. Dat ik zo gemakkelijk aan deze verlosser ben voorbijgeleefd. Dan kan ik het verstandelijk allemaal geweten hebben. Maar in werkelijkheid was ik een vijand van genade. Maar we gaan zien hoezeer we de Heere tekort gedaan hebben. En hoe weinig hij in mijn leven aan zijn eer gekomen is. Ja, dan gaat een mens zich verootmoedigen. Dan gaat hij buigen. Dat was toch een van de kenmerken van de zelfbeproeving. En ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen. En voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods over de zonde zo groot is. Dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus bezocht heeft. Ja, bij het avondmaal zien we de ernst van de zonde. Als de avondmaalstafel aangericht staat en dat brood wordt gebroken. Oh, dan ziet u wat het Christus gekost heeft. Het heeft hem zijn lichaam gekost, zijn bloed gekost, zijn leven gekost. Maar heeft het ervoor over gehad. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Om een volk zalig te maken van hun zonde. Omdat de zonde ongestraft zou blijven. Omdat hij het gedragen heeft, beseft u, gemeente. Wat het is als u dan toch aan dat bloed voorbij gaat. Als u dan toch deze Christus niet nodig hebt. Daar zien we de prijs ter zonde. Hoe duur het hem is komen te staan. En als je dat voor ogen hebt, dan ontgaat toch je de lust om te zondigen. Dan zou je het wel uitroepen. Heer, ik zal u hartelijk beminnen. Ik zal nooit meer zondigen. Ja, je zegt het, maar je kunt het niet volbrengen. Overtuigen van zonde. Maar het tweede is van gerechtigheid. Wie gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid. Niet op niet tegen te spreken wijze zal hij de wereld overtuigen dat er gerechtigheid is. Er wordt vandaag aan de dag heel veel over gerechtigheid gesproken. In het maatschappelijke, in het grote wereldgebeuren. Men streeft naar gerechtigheid onder de volken. Dat het ene volk het andere niet zal onderdrukken. Geen overheersing van het ene ras over het andere ras. Men zoekt hier op aarde een staat op te richten van recht en gerechtigheid. En gemeente, de geschiedenis, de eeuwen door, heeft de geleerde er nog niet achtergebracht dat het een heilloos zoeken is. Ach, wij zoeken een gerechtigheid die daarin bestaat dat ieder als een trekker komt. Wij zoeken onze gerechtigheid hierin dat we ieder het zijne geven, goed met onze naasten omgaan, dat ik nakom wat ik God en mijn naasten verschuldigd ben. En als we dat alles nakomen, dan denken we dat we een heel eind zijn. We moeten allemaal de schouders eronder zetten en allemaal proberen de heilstaat op te richten, waaruit alle onrecht en ongerechtigheid verbannen is. Het is een desillusie. Het zal nooit werkelijkheid worden. Gemeente, want de volkeren die beredeneren, maar God heeft een gerechtigheid geopenbaard. En dat is de gerechtigheid voor God. Dat ik voor God bestaan kan. Dat als het tussen God en mijn ziel weer vlak wordt, dat de gemeenschap met de Heer hersteld wordt, dat ik weer in zijn gunst mag delen, dat ik in zijn genade mag delen en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult me niet meer zien. Het komt ons misschien vreemd over dat Christus hier zo over zijn werk spreekt. De gerechtigheid Gods komt daarin openbaar dat hij tot zijn Vader zal gaan en ze zullen hem niet meer zien. Die gerechtigheid is tot stand gebracht aan het kruis op Golgotha. De wereld is van God afgevallen, de band is verbroken en we leven al onder de toren van God. Gemeenten, en wie zal dat herstellen? Wie zal de verhouding met God weer in het reine brengen? Daarvoor moest de hemel opengaan. En daarvoor moest het kerstfeest worden. Daarvoor moest de Zoon des Mensen in deze wereld geboren worden. Ons vlees en bloed aannemen uit de maagd Maria. Daartoe moest hij de weg gaan naar kruis en graf. Daar heeft hij gehangen onder de toren van God. Is hij weggezonken in de diepte van de godsverlating. Maar hij is er weer uit opgeklommen. En op de paasmorgen is dat graf geopend. Ik ga heen tot mijn Vader. Hij kwam van de Vader en hij ging terug naar de Vader, maar niet met lege handen. Hij voerde zijn kerk met zich mee. Gij voert een hemel op. De kerker werd uw buitenweer. Gij zag uw strijd bekronen. En hij is met het volbrachte borgwerk tot de Vader teruggekeerd. En toen heeft de Vader het amen uitgesproken over het volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Hij is opgewekt uit de doden, maar tegelijk ook opgestaan uit de dood. Maar zijn weg voeren verder naar het hemels heiligdom. Hij is ook opgevaren. Ge zult me niet meer zien als de discipelen later de Heer Jezus nog een keer tegen waren gekomen. Dan was het onmiskenbaar mislukt. Dan was het een fiasco geweest. Dan was het toch te vergeefs geweest dat hij de hoge hemel had verlaten. En dat hij naar de aarde was gekomen. Als hij niet was teruggekeerd naar de hemel. O, als er maar iets nagelaten was om van dat middelaarswerk te volbrengen. Gemeente, dan was het graf niet open gegaan. En dan hadden de hemelpoorten zich niet ontsloten. En dan hadden zijn voeten de aarde niet losgelaten. Maar hij gaat heen tot zijn Vader. En dat houdt in dat de hitte van Gods gramschap geblust is. Het kruis van Christus predikt ons de gerechtigheid die God aanvaard heeft. Het is de gerechtigheid door het bloed van de Heer Jezus Christus. Aan Gods gerechtigheid is genoegdoening geschonken. En dat God de gerechtigheid heeft aanvaard, dat is gebleken op de paasmorgen en op de hemelvaartsmorgen. En dat predikt nu het kruis van Golgotha en het open graf aan Gods eisen is volkomen voldaan. Ja, dat is een ander soortig gerechtigheid dan die de wereld predikt. Het is een gerechtigheid die voor God geldt en die het in het gericht Gods uithoudt. De zaak van Christus lijkt op de aarde voor de wereld verloren en vastgelopen. O, ze meende dat hij roemloos ten onder ging toen hij het hoofd buigende de geest gaf. Toen hebben de vijanden gejuicht, zijn mond is gestopt en hij is overwonnen. Maar het tegendeel was waar. Juist in die vernedering, in dat lijden en sterven, heeft hij de overwinning aan het licht gebracht. Nou, dat predik ik nou ook volgende week zondag het avondmaal. Er is gerechtigheid voor Gods aangezicht. We hebben er net van gezongen. Psalm 143. Psalm 143, het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. Volgende week zondag wordt het afgebeeld. De tekenen van brood en wijn. De aangebrachte gerechtigheid door de Heer Jezus Christus. Het avondmaal wijst ons geheel en al af van onze eigen gerechtigheden. En wijst ons alleen naar de gerechtigheid die Hij heeft aangebracht. Al onze gerechtigheden zijn voor God een wegwerpelijk kleed. Wat wij voor gerechtigheid houden, is voor God het hoogste onrecht. Ziet u maar naar de leidersgeschiedenis. We hebben Gods Zoon in onze dwaasheid voor de grootste der misdadigers gerekend. En we meenden God nog wel een dienst te bewijzen ook. Net als Saulus van Tarse, die in drieste woede de gemeente God vervolgende, menende een goed werk te verrichten hebben. Maar toen Gods geest hem aan zichzelf had ontdekt, toen werd in zijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde hij wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. Maar nu richt de Heilige Geest de harten van de gelovigen op die verworven gerechtigheid. Christus is de heilsverwerver. Maar het is de Heilige Geest die het gaat toepassen. Die ervan gaat overtuigen. Die het in de ziel legt. Gemeente, dat er een volkomen verzoening in hem ligt voor de zonde. Het sacrament van het heilige avondmaal predikt een schuldverslagen zondaar. Dat er in hem een volkomen verzoening is gelegen. En al is hij dan niet meer de man van smarten. En al is hij opgevaren naar de hemel, hij zit daar zijn kerk ten goede. En juist in zijn hemelvaart en zit het de rechterhand Gods, betoont hij de gerechtigheid van de harten. De Heilige Geest overtuigt ze ervan. Zoals dat vanmorgen ook hoorde. Als dan die hemelse bruidegom zijn bruidskerk aanspreekt, gezegd: geheel schoon, mijn vriendin, o bruid. Ach, haar schoonheid brengt hem tot bekoring. Nee, dat is niet schoonheid van zichzelf, maar door hem geschonken. En de gemeente, dat heeft ze mogen geloven. Dat heeft ze mogen erkennen. Dat de Heer in haar begonnen was. Dat de Heer haar getrokken had. Dat de Heer haar omgezien had. En zo geeft ook het avondmaal grond onder de voeten. Daar ligt de grond. In dat gebroken brood en in die vergoten wijn. Wat een heilgeheimen worden aan die tafel ontvouwd. Daar wil de borg en middelaar de last van uw zonde en schuld overnemen. En daar schenkt hij zijn gerechtigheid. En waar de Heilige Geest gaat overtuigen van gerechtigheid, daar vindt een zondaar volkomen verzoening voor al zijn zonden. In hem is een gerechtigheid waarmee ik voor God bestaan kan in het strenge gericht. Daar mag een moeder pelgrim, die in zichzelf alleen maar zonden en schuld kan ontdekken, rusten aan het middelaarshart. Daar vindt een schuldige zondaar een volkomen overgave van zijn zonde en ongerechtigheid. En mag hij ontvangen een volkomen bedekking onder de gerechtigheid van Christus. Ja, dan zijn de zonden zijn er niet meer. Ze zijn weggewassen door het bloed van Christus. Net als dat jongetje op school, jongens en meisjes. De juffrouw vertelde dat de Heer alle dingen ziet. Alles wat je doet. Overal waar je bent. Dat ziet de Heer. Hij ziet alles, zegt de juffrouw. En dat er een jongetje zijn vinger opstak. En die zei, nee juffrouw, dat is niet waar. Want als mijn zonden bedekt zijn onder het bloed van Christus, dan ziet hij ze niet meer. Dan is er een vrije toegang tot de troon der genade. Dan mogen we rusten aan dat vaderhart en tenslotte en van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Denk aan de discipelen die voor de grote opdracht stonden, het evangelie van Gods genade in deze wereld te verkondigen. En dan een wereld die echt niet stond te wachten op die boodschap. Een wereld waarin het meer leek dat de Satan het voor het zeggen heeft, dan dat Christus koning is. Begrijpelijk dat bange vrees hun hart vervult. En als ze straks in de strijd van dat leven staan, wat kan die strijd dan zwaar worden? Maar Christus vertroost ze vooraf. Wees niet verzaagd. De Satan heeft grote macht inderdaad. Maar hij is niet almachtig. Het is een overwonnen vijand. Hij heeft niet het laatste woord. Heel de wereld is hem toegevallen. En hij zwaait zijn scepter in deze wereld. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En wie achter Jezus mag gaan, die zal ook in de overwinning delen. De overste van deze wereld is reeds geoordeeld. Op Golgotha's heuveltop heeft de gevoelige slag plaatsgevonden. En al is hij nog niet geworpen in de eeuwige afgrond, hij is tot verdoems toe verslagen. In Christus' worsteling aan het kruis is de kop van Satan vermorzeld. En heeft hij de definitieve nederlaag geleden. De opstandingsmorgen heeft Christus getriomfeerd over dood en graf. En heeft hij de vijanden, de duivel in kluis onder zijn voeten geworpen. En dat zal eenmaal in de toekomst blijken. O gemeente, wat kan de duivel het ook vandaag nog moeilijk maken, ook in een week van voorbereiding. Reken er maar op, hij komt erop af hoor. En hij zoekt u af te trekken van dat fundament dat er gelegd is in de Heer Jezus Christus. Hij komt. En dan komt hij nog met bijbelteksten. Wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Er zijn er al wat die ermee vastgelopen zijn, die erover gestruikeld zijn. Gemeente, maar dat slaat niet op een behoeftige en ellendige zolder die tot hem de toevlucht neemt. Ja, wel die op een onwaardige wijze avondmaal viert. Waarbij alles mee door kan. Die de wereld volgt en dient. En dan vooral avondmaal vieren, ja, dan haal je een oordeel over je heen. Maar niet al zijn onwaardige. Wie al zijn onwaardige komt, die is op zijn goede plek. Die moet daar zijn, waar Christus is. Hoe de duivel komt, hij wijst op onze vuile klederen. En heeft nog gelijk ook. Hij zegt geen woord verkeerd. Ze moeten het toestemmen. Ze zijn vuil, ze zijn bezoedeld. Ze schieten in alles tekort. Gemeente, maar luister toch niet naar die influisteringen van de vorst der duisternis. Doe maar net als Luther. Die zegt tegen de duivel, zeg het maar tegen mijn meester. Breng het daar maar in. En dan moet de duivel afdruipen. Gemeente. Oh, wat een troost dat Gods kerk hier mag ademen. In de zuivere lucht van Gods ontferming. De zonde. Ja, daar kunnen we niet omheen. Het is de werkelijkheid van u en mijn leven. Maar dan mag ook de gerechtigheid verkondigd worden. Die in de Heer Jezus te vinden is. Opdat gij de vaste belofte van God gelooft. Dat alleen om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus mijn zonden vergeven zijn. O, zie toch veel op dat teken, op dat bloed, op die gerechtigheid. En de wereld is overwonnen, de duivel is overwonnen, hij heeft niet meer dat laatste woord. En de toekomst ligt in Gods handen. Hij overtuigt, dat is geen mensenwerk, maar dat is Gods werk. Hij overtuigt naar alle kanten. Dat is troost voor de discipelen, dat is ook troost voor ambtsdragers. Dat is ook troost voor ouders die op hun kinderen zien. De Heilige Geest is er. En die werkt met zijn overtuigende kracht door woord en geest. En zo doet God zijn koninkrijk komen. Zo wordt zijn naam vergroot. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd, gij welzalig zij die is verkoren om al uit altaars gedruis tot u te naderen en bij u te wonen in eeuwigheid. Amen.